Welkom bij de Assurantieclub. Mijn naam is Alexandra Meijer, ik ben redacteur bij AM. En samen met Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, bespreek ik spraakmakende thema's met experts uit de verzekeringsbranche. Welkom bij alweer de vijfde aflevering van de Assurantieclub. We gaan het vandaag hebben over AOV en alternatieven. Bert, zou jij daar het een en ander over kunnen vertellen?
Ja, heel graag. En leuk om weer te doen. AOV is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Eigenlijk al sinds jaren, maar ook vanuit de pensioenakkoord, waarin een verplichte AOV is opgenomen. Dat is er nog niet, dat is nog wel uitgesteld. Maar het is wel goed om nu aandacht te besteden aan dat onderwerp. Terug te blikken van waarom zijn er eigenlijk zo weinig ZZP'ers, hebben die verzekering. Maar ook van wat is de toekomst? Hè? Gaat het om een verzekering? Gaat het om een voorziening? Wat kunnen adviseurs doen? En ik denk dat het interessant is voor zowel niet-inkomen WFT-adviseurs als voor wel inkomen. Hè? Dus we gaan de breedte in, maar ook de diepte. Okay. Met twee mooie experts.
Inderdaad, Cosmas Blauw en Maarten Prins. Zouden jullie jezelf willen voorstellen, alsjeblieft?
Ja, dat is goed. Ik ben Cosmas Blauw. Ik ben denk ik sociaal ondernemer, maar vooral de oprichter van Share People. Een snelgroeiende club van zo'n 8300 ZZP'ers die onderling arbeidsongeschiktheid regelen. Of zou je moeten zeggen eigenlijk het voorkomen van arbeidsongeschiktheid samen oppakken.
Oké.
Okay. Ik ben Maarten Prins. Ik ben assurantieadviseur, heb een eigen bedrijf. Gespecialiseerd in inkomen. En daarnaast ben ik ook nog lid van de FIDIG, de Financiële Dienstverleners in Gelderland. Dus ook lid van een club aangesloten bij de federatie.
Ja.
Ja, want Bert, je noemde het al even, het pensioenakkoord en de AOV-verplichting. Hoe zit dat?
Nou, dan die zet ik graag door naar de experts. Maar wat ik ervan weet is, in één keer was er een pensioenakkoord met iets over AOV. Toch, heren?
Ja, het is een beetje natuurlijk, hè, zoals dat gaat, een compromis geweest, denk ik. Want dat gaat deze ook week ook weer de discussie over, hè, dat er ook gepoogd was om de ZZP'ers eigenlijk een verplicht pensioen aan te smeren, moet ik even zeggen, als ZZP'er. Maar dat kwam er niet door. En het is vooral, denk ik, de druk geweest van de vakbonden en daarachter PvdA en GroenLinks om dit toch nog erin te krijgen, om het pensioenakkoord als geheel rond te krijgen. Dus het is een beetje ruilhandel geweest, denk ik. Ja.
En om toch ook het andere geluid te horen. Het is natuurlijk ook best kan een maatschappelijk probleem worden als er een miljoen of meer ZZP'ers ziek kunnen worden, langdurig ziek kunnen worden. En die dan op de bestaande sociale voorzieningen gaan drukken of gebruik van gaan maken. Hè? Dus de bijstand. En hoe hou je dat als samenleving? Hoe hou je dat gezond? Ik wil niet zeggen dat ik dat zo vind, maar het is ook wel dat tegengeluid.
Ik vind dat een beetje achteraf goed praten. Want inderdaad, als je het scherp stelt, dan is het inderdaad dat die ZZP'ers in de bijstand zouden kunnen komen. Hè? En jij noemt al 1 miljoen ZZP'ers. Nou, echt niet dat er 1 miljoen ZZP'ers in de bijstand zouden kunnen komen. Die framing, die klopt gewoon van geen kanten. Ja. Die klopt echt gewoon helemaal niet.
Want dan zou er een gigapandemie moeten uitbreken.
Nou, een aantal dingen. Op de eerste plaats zijn er heel veel ZZP's en gewoon deeltijd ZZP's. Die hebben bijvoorbeeld ook die zijn een loondienst. Hè? Dus het is niet een uniforme markt. Hè? Dus dat moet je vooral zien. En die kennis van die ZZP'ers, dat is heel erg belangrijk. Je hebt mensen die al met pensioen zijn. Die zijn nog steeds ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Die worden gewoon meegeteld. Maar ja, ik denk dat iemand die een interim manager is, een heel ander iemand is dan iemand die voortempig een paar uur in de week in de horeca werkt.
Ja. Hoe zie jij dat, Maarten?
Nou ja, ik zie dat zeg maar dit in het pensioenakkoord is gekomen om een groot deel van de ZZP'ers die nu geen bijdrage levert in de vorm van belasting, om die zeg maar toch enigszins een bijdrage te laten leveren. Vooral als we het hebben over IB-ondernemers, de mensen die dus niet vanuit een BV werken, die verdienen ze minder dan 25.000 euro, dan betalen ze dus nul belasting. En ik zie dat zeg maar, deze groep zeg maar, voor lage tarieven werkt, En eigenlijk concurreren met mensen die in loondienst werken. En ik heb het idee dat de gedachte hierachter meer zat in het idee van, als we nou zorgen dat die mensen wat meer moeten betalen, moeten ze hogere uurprijzen gaan vragen. En werken zichzelf eigenlijk een beetje uit de markt.
En dan worden loondienst of mensen in loondienst worden dan weer goedkoper en misschien wel aantrekkelijker voor werkgevers.
Ja, en daar zit natuurlijk ook echt wel het probleem. En dat is eigenlijk de verkapte ZZP'ers, noem ik het maar even omgekeerd. En daar zit het.
Ja. In de thuiszorg. In,
nou ja, de mensen die voor 11 euro pakketjes moeten wegbrengen. Ja. Ja. Ja, kijk, want er is ook ooit eens een keer gezegd.
11 euro tarief per uur.
Dat mensen die onder de 16 euro de uurtarief hebben, die zouden gewoon per definitie vaste dienst moeten komen. En een groot deel wat zeg maar boven de 85 euro per uur verdient, ja, daar hoeft er helemaal niks te regelen. Hè? Kijk, er wordt nu gesproken over de ZZP'er, maar de ZZP'er is er niet. Er zit zoveel variatie in. Er zitten mensen die zeg maar in de horeca werken voor een tientje. Maar er zijn ook interimmers die voor 300 euro per uur ergens werken. Dus die kun je niet allemaal in één begrip ZZP'er vatten.
Nee. Maar dat is inderdaad in het pensioenakkoord op die manier gebeurd, hè, denk ik. En daar zullen wij mee om moeten gaan. Want het is inderdaad de vraag of het op deze manier gaat komen. Want de eerste vraag op tafel, wie is nou precies die ZZP'er?
Precies.
Ja, die krijgen we ook al niet opgelost met allerlei modules, et cetera.
Misschien even nog dat akkoord, om dat nog even af te maken, pensioenakkoord. Dat was er van 3-4 jaar geleden of zoiets?
Ja, 3 jaar geleden.
Nou, inmiddels zijn we dus 3-4 jaar verder. En praat ons daar nog even bij van wat zijn data waar we, als het gaat om de AOV en inkomensvoorzieningen, rekening mee moeten.
Nou, als je nu terugkijkt inderdaad, in het huidige regeerakkoord is opgenomen van, nou, dit houden we stand. Hè? Dus ja, er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Maar in een brief van vorig jaar maart van de minister, daar staat eigenlijk in van ja, we gaan dit doen, maar het is heel erg ingewikkeld eigenlijk om 3 redenen. Op de eerste plaats, nou ja, wie is nou die ZZP'er?
Ja.
Op de tweede plaats gaat het om eigenlijk de antiselectie. Hè? Wanneer is er nou sprake van een opt-out? Hè? Is dat bijvoorbeeld alleen maar zoals opgenomen was, alleen maar voor agrariërs? Of iedereen die een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft? Nou, dat is problematisch. Maar vooral het grootste probleem zit waarschijnlijk in de uitvoering. Hè? Moeten de UWV en de Belastingdienst, moeten die dit nou gaan uitvoeren? Bij wie moet je nou ziek melden? En dan zie je, het grote probleem is toegang tot arbeidsgerelateerde zorg voor ZZP'ers. Moet je inderdaad zometeen bij het UWV gaan ziek melden? Ja, dat kan bijna niet. Dus daarin zien we dat, denk ik, dat er andere oplossingen nodig zijn dan dit helemaal via de overheid te laten regelen. Dus daar zit een heel groot uitvoeringsprobleem. Dus die datum van 1 januari 2024, die ooit genoemd is, hebben ze al gezegd, ja, die gaan we niet halen. We gaan kijken hoe we het dan wel moeten oplossen, maar we weten niet hoe.
Ja. En er is ook nog geen nieuwe datum?
Nee,
er is geen nieuwe datum. Plus het feit, ik heb het idee dat het ook zeg maar nu een beetje stil ligt. En inderdaad wat Cosmas al zegt, van het grote probleem is, hoe ga je dit A definiëren, wie er allemaal onder vallen? Hoe ga je kijken naar degene die nu al iets voor zichzelf hebben geregeld? En wie laat je de uitvoering hiervan doen? Nou, vooral dat laatste, dat is denk ik het mega probleem. Want het UWV heeft nu al problemen, de Belastingdienst heeft nu al problemen. Dus ja, die kunnen die extra workload niet bij hebben.
Verzekeraars hebben daarvan aangegeven van we laten het wel aan het UWV of?
Nou ja, verzekeraars die hebben inderdaad, die staan een beetje te wachten. Die hebben ook niet staan te springen en zeggen van wij regelen het wel eventjes.
Oké.
Ja, wat zou jullie, misschien een hele grote vraag, maar jullie suggestie, hoe zouden jullie het willen zien?
Ja, nou, ik denk dat je eerst moet kijken van, moet iedere ZZP'er wel iets regelen? Zit hij niet in een positie dat hij in geval van arbeidsongeschiktheid niet terug kan vallen op een andere bron van inkomen?
Ja.
Want misschien even concreet, in jouw praktijk kom je bij je klanten, zal je dus, als ik dit zo hoor, ook adviseren om geen AOV
te sluiten. Sommige mensen adviseer je om dat niet te doen.
En
omdat
wat zijn
er geen
nuttige
noodzaak is. Kijk, op het moment dat
omdat ze voldoende buffer hebben?
Ja,
of?
Omdat ze voldoende buffer hebben. Omdat ze een partner hebben die inkomen heeft. Ook al is dat niet altijd even zeker. Hè?
Want
ook zeg maar huwelijken stranden of relaties stranden ten gevolge van arbeidsongeschiktheid van een van de partners.
Ja.
Maar ik noem maar wat. Stel dat je als ondernemer al een poosje bezig bent. En je hebt naast je goede bedrijf heb je ook al wat vastgoedinvesteringen. Waar dus je zeg maar ook inkomsten uit hebt. Nou ja, ik weet niet of de Belastingdienst daar bij het bepalen rekening mee kan houden. Dus die worden dan ook verplicht om zeg maar een stukje om die verplichte verzekering af te nemen. En ja, dat is natuurlijk heel vreemd.
Nee, ja, kijk, we zien, dat is ook in coronatijd natuurlijk, hebben we dat gezien. Hè, bij de ondersteuning van ZZP'ers, hoe werkt het dan inderdaad? Want wat is het probleem eigenlijk? Is dat, hè, dat haalde je ook aan, Bert. Is dat deze ZZP'ers in de bijstand komen. Dat is het maatschappelijke probleem wat we moeten zien op te lossen. Nou, als je dat vastgoed hebt, dan kom je niet in de bijstand. Nee. Maar je doet er heel lang over voordat je vermogen opeet.
Precies.
Dus misschien is soms ook wel een oplossing van, als je arbeidsongeschikt raakt, dan mag je. Er zijn andere manieren voor. En het probleem oplossen, het voorkomen dat je in de bijstand komt, daar zijn wij eigenlijk als Share People coöperatie naar het kijken, kunnen we dat probleem nou aanpakken zonder een verzekering te zijn. Hè? Dus verzekeren is gewoon een oplossing. En ik denk ook dat intermediairs veel meer moeten kijken naar, en ik geloof dat jij daar ook wel voorstander van bent, van hoe zorg je nou dat je zelf duurzaam inzetbaar blijft als ZZP'er.
Ja.
He, dus het is veel belangrijker dat je daarnaar kijkt dan dat je kijkt van welke risico's moet je nou met de verzekering afdekken.
Ik heb misschien ook een goede vraag om toch heel kort nog even voor ons en luisteraars uit te leggen van wat doen jullie dan? Hoe werken jullie dan? Jullie zijn geen verzekering, maar...
Nee, we zijn eigenlijk in de letterlijke zin een onderlinge. Dat wil zeggen dat wij geen premies in een grote pot gaan stoppen, maar eigenlijk rechtstreeks aan de arbeidsongeschikte of aan de zieke doorbetalen. Er zit dus geen centrale organisatie tussen. Dat hebben wij via een fintech oplossing hebben wij dat gebouwd. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant, en dat hadden we nog niet zo geladen als naam, maar toevallig vandaag gaan we daarmee beginnen. Is dat Share People Credibility gaat beginnen. En dat is eigenlijk een manier om samen te werken aan onze duurzame inzetbaarheid. Dat betekent dus dat als jij stratenmaker bent van 45, dat je moet gaan werken van over 5 jaar kan ik waarschijnlijk geen stratenmaker meer zijn, dus moet ik iets anders doen. Maar evengoed geldt dat voor een boekhouder die nog, even simpel gezegd, alleen maar nog op papier werkt. Van ook die moet zich gaan omscholen om over een paar jaar iets anders te gaan doen. Dus die duurzame inzetbaarheid wordt eigenlijk veel meer centraal gesteld dan het voorkomen van ziekte. En duurzame inzetbaarheid heeft natuurlijk met gezondheid te maken. Maar vooral is onze mening met hoe zorg je nou voor dat je een goede ondernemer bent.
Ja, absoluut.
Oké, want heel even preventie. Daar gaan we het zo denk ik ook echt nog wel over hebben. Maar stel dan dat ik bij jou ben aangesloten, Cosmos. En ik word ziek. Ik heb geen premie betaald, maar ik heb me aangesloten. Hoe krijg ik dan een vergoeding of?
Ja, dat doen wij op basis eigenlijk een soort van omslagsysteem. Dus de schade eigenlijk wordt steeds per real-time afgerekend. Per maand rekenen wij de schade af. Simpel gezegd zijn er 0 arbeidsongeschikte en we hebben 1000 mensen. Nou, dan betaalt niemand wat. Hebben we er 1, dan gaat en het risico is 1000 euro, dan gaat er 999 euro's. Nou, dan komen we in tekort, maar goed. Hè, naar die ene ziekte.
Daar zieken. Gaat
hij naartoe. Dat is het systeem. Nou, op die manier slaan we dat met z'n allen om. En natuurlijk, als je een hoger bedrag verzekerd hebt, dat zeg ik tussen aanhalingstekentjes, dan moet ik even zeggen, want dat kunnen jullie niet zien. Hè, dus als je een hoger bedrag verzekerd hebt, dan moet je meer doneren, zoals het in onze term heet, dan als je een lager bedrag verzekerd hebt. Dat is wat het werkt.
Het gaat het doneren van mensen die gezond zijn naar mensen die op dat moment ziek zijn.
Ja, okay. En dat deden we tot nu toe, of dat doen we tot nu toe voor 2 jaar arbeidsongeschiktheid, of langdurige ziekte zou je kunnen zeggen. En dat gaan we ook doen tot aan pensioenleeftijd. Dat is nieuw wat we nu gaan opstarten. Dus dat is echt wel voor arbeidsongeschiktheid. Het probleem daarbij is wel natuurlijk dat dat is het grootste risico, hè, het financiële grote risico.
Ja, dat is heel
maar
kostbaar.
Om dat te voorkomen, moet je juist op preventie zitten. En juist in de eerste 2 jaar heel veel dingen doen. Dus de actie zit natuurlijk vooral dan aan die voorkant. En, ja. En ja, als iemand al 5 jaar arbeidsongeschikt is, kun je daar verder niet zo heel veel meer in begeleiding aan doen waarschijnlijk.
Ja, want Maarten, jij hebt je toegelegd op duurzame inzetbaarheid.
Ja, ik ben risicoadviseur duurzame inzetbaarheid. En waar vele mensen denken dat dat is de gezonde appel en het bewegen, gaat er natuurlijk ook veel meer om hoe blijf je vitaal voor de job. En het voorbeeld wat Cosmas natuurlijk al aanreikt, een boekhouder die zeg maar over moet stappen van de papieren administratie naar computer. En zeker als die op latere leeftijd is, kan dat wel eens problemen opleveren.
Ja.
Als je nu kijkt bijvoorbeeld met mensen in de zorg, mensen die al 40 jaar in de zorg werken, die haken af omdat ze dus methodiek die momenteel gevoerd wordt voor het werk, hè, veel meer administratie dan zeg maar die patiënten helpen, is voor een heleboel mensen die zeg maar de ouderwetse opleiding hebben gehad, is niet meer te doen. En die vallen dan af. En bij duurzame inzetbaarheid probeer je juist dat soort dingen te voorkomen. Want dit soort uitval, dat is vooral psychische uitval.
Ja.
En mensen denken, daar komen we misschien straks wel op, van de oorzaken van arbeidsongeschiktheid is alleen maar een ongeval of iets anders. Maar vooral psyche en zeker op latere leeftijd, werkdruk, dat zijn juist zaken waar ik zie in mijn in mijn omgeving, dat daardoor mensen zich arbeidsongeschikt melden. En dat neem aan dat bij Cosmas in een dito is.
Ja, dat klopt. En daar heb je dus ook echt wel specialisten voor nodig.
Wat ik heel mooi vind, recent heeft de Kamer van Koophandel heeft eindelijk eens een keer een stuk geschreven wat op de website van de Kamer van Koophandel te vinden is over arbeidsongeschiktheid en ondernemers. En daar wordt onder andere wordt daar uitgelegd wat voor vormen waardoor je arbeidsongeschikt kunt worden, maar ook wat voor oplossingen er zijn.
Ja.
En daar zou veel meer aandacht aan moeten worden besteed voordat je je gewoon zonder meer kan inschrijven bij de Kamer van Koophandel dat je een bedrijfje gaat beginnen.
Ja. Nou ja, kijk, en er zitten zoveel complexe facetten zitten eraan. Hè? Want ja, een burn-out, hè, om er even iets, hè, wat het grote probleem is, met name natuurlijk met werknemers. Maar een burn-out bij ZZP'ers kan er soms ook in resulteren dat je zegt van ja, maar ik moet juist wel door blijven werken om die burn-out, deze kenmerken van een burn-out, laat ik zo zeggen, om daar iets aan te doen. Ja. Hè, dan is soms juist werken kan een hele goede uitlaat hebben zijn. Maar ik moet dingen anders gaan organiseren. Dus er zitten zoveel facetten hierbij aan die het wel complex maken, denk ik. En waarbij vooral starters, maar ik zou ook kunnen zeggen jonge ondernemers, zich dat niet zo heel goed realiseren. Maar als er dan bijvoorbeeld gezinsuitbreiding komt, en als er dan ook nog eens een keer een nieuw huis in komt, en als je partner ook nog eens een keer een nieuwe baan gaat beginnen, ja, dan krijg je stapel. Dat zijn allemaal dingen die gestapeld worden. Ja. Ja, dan kan het inderdaad in één keer even heel anders worden.
Ja, precies. Nou, gooien wij er bij de Assurantieclub af en toe eens een stelling doorheen. en nou is de eerste stelling. Bij de meeste AOV's is preventie een wassen neus. Hoe denken jullie daarover?
Ik denk dat dat wel een terechte opmerking is. Daarbij moet wel een kanttekening worden gemaakt. Er zijn verzekeraars die wat zaken aanbieden. Maar er wordt weinig gebruik van gemaakt.
Ja.
Ik kan niet zeggen dat dat nou komt doordat zeg maar de ondernemer daar geen tijd en geen zin voor heeft of geen wetenschap voor heeft. Hè? Want een ondernemer krijgt niet 1 envelop in de week binnen, maar die krijgt er gewoon wel 10-20 met allerlei informatie binnen. En die moet dan ook een schifting maken daaruit.
Ja, want het is dus in de belang van de verzekeraar dat er aan preventie gedaan wordt.
Absoluut, absoluut.
En jij zegt van eigenlijk laat die ondernemer dat een beetje links liggen.
Nou ja, die wil uren maken om zeg maar zo de kosten te verdienen. En 's avonds laat dan is die bek af en dan moet hij de volgende dag weer opnieuw beginnen. En dan gaat hij 's avonds laat niet een of ander folder lezen. Dat
meditatie,
hij, zeg maar,
dat
zou kunnen. Maar kijk, er wordt op zich best wel wat aangeboden. Alleen zeg maar, de afname daarvan is laag.
Ja, nee, ik denk dat de intentie van veel verzekeraars zeker wel goed is, hè, op dit vlak. Hè. Natuurlijk, het is een wederzijds belang om te voorkomen dat mensen arbeidsongeschikt worden. Maar ja, als je nou als ZZP'er echt kijkt van naar wie ga ik nou om te voorkomen dat ik ziek word. Ja, dat is niet op de eerste plaats naar degene van wie je geld krijgt als je ziek wordt.
Precies, dat is ook een belemmering.
En wie stelt dan wel die vragen? Waar ligt
die? Er zijn adviseurs die vraag durven te stellen, maar er zijn ook adviseurs die vraag niet durven te stellen. En dat ligt een beetje in een grijs vlak. Van, is dat kijk, een ondernemer heeft meerdere adviseurs. Die heeft zijn boekhouder, die heeft een accountant. En die hebben, soms hebben ze misschien zelfs wel een belastingadviseur. De hele bijzondere die werken samen met een coach. Of die hebben zich aangesloten bij een businessclub waar bepaalde dingen in gebeuren. Maar er is niet of laat ik het anders formuleren. Als ondernemer moet je daar je weg in vinden. Zit je weer van, ben je daar als ondernemer wel mee bezig of ben je daar als ondernemer niet mee bezig? En dan kom je weer in die diversiteit die er is aan ondernemers. Hè? Een zelfstandige metselaar, die denkt alleen maar aan meters maken, want per meter wordt hij betaald. Ja. Maar iemand die zichzelf als interimmer verhuurt, die weet veel meer over organiseren. En die zal dan ook misschien eerder geneigd zijn. En misschien heeft hij die zelfs ook wel in zijn eigen netwerk. Veel meer mensen die veel diverser zijn dan alleen maar mensen die bijvoorbeeld in de bouw werken.
Ja, en hoe gaan we dat gezamenlijk doorbreken?
Ja, ik heb daar wel eens over nagedacht. En ik denk dat met welke organisatie heeft iedere ondernemer te maken? En ik denk dan aan een Kamer van Koophandel. Daar moet je naartoe. En die zou daar een voortrekkersrol in door in veel meer informatie te geven daarover. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
Ja, nou, ik weet het eigenlijk niet. Ja, daar heb ik mee te maken. Maar eerlijk is eerlijk. Alleen maar volgens mij als ik me inschrijf. En daarna...
Zij zouden die rol op zich kunnen nemen.
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ZZP'ers wel veel meer aan moeten werken om dit te organiseren. Ja. En ik weet niet of het verzekeringskanaal het beste kanaal daarvoor is. Toegang tot arbeidsgerelateerde zorg of het voorkomen van ziek zijn, dat is voor werkgevers en werknemers goed geregeld. Ja. Dus werkgevers hebben daar een opdracht in om te voorkomen dat mensen uitvallen. Ja.
Maar dat is weer bij wet vastgelegd.
Dat is bij wet vastgelegd. En ik denk dat we daar ook met ZZP'ers... want een ZZP'er is niet een zelfstandige zonder personeel, zeg ik altijd. Een ZZP'er is een zelfstandige met één personeelslid, namelijk zichzelf. Ja. En daar moet hij heel goed voor zorgen.
Absoluut. Ja. Ja.
En dat is cruciaal. Dus ik denk dat die toegang tot arbeidsgerelateerde zorg, die kan anders ingericht worden. En ik zeg niet dat iedereen dan... of dan een oplossing is om iedere ZZP'er dan ook een contract met een arbeidsdienst moet afsluiten. En dat zou misschien een logische oplossing zijn, denk ik, dan de KVK, als ik ergens voor moest kiezen.
Als je kijkt over kennis met mensen die arbeidsbeperkingen hebben, dan weet de KVK daar natuurlijk niet of nauwelijks iets van.
Nee.
Dan heb je inderdaad bij een arbeidsdienst ben je beter op.
Je hebt toegang tot arbeidsdeskundigen nodig, toegang tot bedrijfsartsen nodig. Hè. Het gaat om dat, die provider. Daar moeten ZZP'ers toegang toe krijgen. Ja, dat kan via een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is de weg. Maar dan is er nog heel veel te verbeteren, denk ik. Hoe zorgen die verzekeraars er dan wel voor dat mensen die ondersteuning ook in de preventieve sfeer, dat ze die gaan krijgen. En het zit hem ook aan dat stukje opleidingen dergelijke, die ook daarbij van belang is. Hoe gaan mensen omscholen, et cetera. Nou, en ik denk dat we daar nieuwe zaken voor moeten gaan oprichten. Dat zijn we met Share People, proberen we dat te doen. We proberen daar iets nieuws voor neer te zetten. Maar er zijn meerdere initiatieven. Want er zijn ook nieuwe arbo-dienstachtige organisaties voor ZZP'ers. Die worden wel ontwikkeld. En ik denk het initiatief van de RADI, AOV adviseurs, daar ook wel één van is. Want dat zou een weg zijn om dat te kunnen doen.
Ja, maar en dan is er dus ook zaak dat de adviseurs die kennis hebben dat is onvoldoende. Voordat ik 8 jaar geleden voor mezelf begon, ben ik ook nog accountmanager geweest voor een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. En dan merk je toch dat er een verschil is tussen clubs die wekelijks, misschien wel dagelijks met arbeidsongeschiktheid bezig zijn, en anderen die zich veel meer focussen en dit als bijproduct doen.
Ja, dat kan niet meer.
En dat kan in deze tijd, kan dat absoluut niet meer.
Ja, ja, want de ideale adviseur op dit gebied, hoe zie jij die voor je?
Iemand die betrokken en bevlogen is met zijn vak en die weet meer dan dat er alleen een verzekering is. Maar die weet ook, zeg maar, wat de gevolgen zijn. En die ook, zeg maar, een ondernemer kan wijzen op, zeg maar, wat moet hij doen om fit voor zijn job te blijven. Hè? Want dat is ook duurzaam.
Ja.
Zeg
maar. Ja, want je zei net, een heel aantal adviseurs die, nou ja, durven tussen haakjes. Dan niet te beginnen over bijvoorbeeld preventie. Of
nou ja, dat klopt inderdaad. Zeg maar. Kijk, als je kijkt naar de... En misschien dat ik dan mensen ga beledigen, maar dat is absoluut niet de bedoeling. Kijk, hoe werkt een adviseur? Een adviseur, hoe verdient een adviseur zijn geld, is door verzekeringen te verkopen. En wat is er met AOV aan de hand? Dat is een product waar geen provisie meer op zit.
Ja.
En dat betekent dat hij zijn eigen prijs moet bepalen. En dat is voor een heleboel adviseurs is dat best wel lastig.
Ja, dus juist, zeg maar, niet alleen puur en alleen de verzekering, maar al die randzaken eromheen. Precies. Juist die zijn belangrijk, zeg je. Ja. Ja, want om even ook nog steeds een beetje op de actualiteit in te breken. Corona, hè? Nou heeft dat natuurlijk heel veel gedaan met de arbeidsongeschiktheid van Nederland. Je hoort wel eens verhalen over long-covid, dat soort zaken. Hoe hebben jullie dat ervaren en hoe speel je daarop in?
Nou, daar kan ik wel wat over zeggen. Kijk, Share People bestaat nog niet zo heel lang. We zijn nu 4 jaar bezig. Dus de lakmoesproef die coronatijd was echt wel groot. Nou, en we hebben inderdaad gezien dat ziektepercentage ging oplopen. Ook door long-covid, ook door uitgestelde zorg, door operaties die dus niet konden plaatsvinden. Dat zijn juist, stel voor, je hebt een hernia en je kunt niet geopereerd worden. Dan lig je zomaar een jaar eruit. Ja. Dat soort zaken, die hebben we eigenlijk prima kunnen opvangen. En het mooie is, als je dat dus onderling doet, dat mensen dus ook gaan zeggen van ik heb net nog iemand die was deeltijd arbeidsongeschikt. Die kon maar nog voor 50% werken. En die zei dan, laat maar zitten eigenlijk. Want ik vind het eigenlijk nu niet eerlijk dat ik aan allerlei andere ondernemingen nu een donatie ga vragen. Dus dat is het mooie van het onderlinge regelen. Mooi, dat mensen dan zeggen, ik hoef het eigenlijk niet. Want ik werk nog maar voor 50%. En dus laat de rest maar zitten. Dus wij zijn daar wonderwel doorheen gekomen. Maar ik denk dat vooral dat het goed is dat ZZP'ers zich realiseren. Ja, ik kan eigenlijk niet 3 maanden zonder inkomen. Ik kan niet een half jaar zonder inkomen.
Ja.
En dat is misschien een eye-opener voor ZZP'ers geweest. Van, ik moet toch maar iets aan dat risico gaan doen. Dat hoop ik eigenlijk een beetje.
Nou, dat is ook gebeurd. Ik merk het ook zelf wel. Dat, zeg maar, de vraag naar oplossingen wordt ook steeds, die is groter geworden. Zeker in de eerste 3 maanden. De afgelopen 3 maanden, moet ik zeggen.
Ja.
Dus niet, zeg maar, de eerste 3 maanden van corona, maar juist de afgelopen 3 maanden.
Nu mensen weer, zeg maar, hun opdrachten krijgen en zien dat ze toch wel kwetsbaar zijn.
Ja.
Dus denken jullie dat misschien ook een AOV-oplossing of een AOV-verzekering wellicht?
Nou, dat niet zozeer. Het is natuurlijk nu zo dat, zeg maar, arbeid schaars is. En, zeg maar, die zelfstandigen die kunnen nu ook, zeg maar, een hoger uurtarief vragen. En als ze een hoger uurtarief kunnen vragen, dan kunnen ze in dat uurtarief kunnen ze dus ook een stukje reserveren voor een vorm van de bescherming tegen arbeidsongeschiktheid.
Ja.
En eventueel een stukje sparen voor later.
Ja. Positief, ik zeg tussen haakjes positieve ontwikkeling, want het is natuurlijk uiteindelijk iets heel naars geweest.
Precies, maar het is taak als adviseur, en dat maakt niet uit of je nou verzekeringsadviseur bent of zo, bij een crowdfund. Mm-hmm. Het is taak om, zeg maar, mensen en ondernemers inzichtelijk te maken wat hun financiële situatie zou kunnen zijn in geval van arbeidsongeschiktheid. Ja. Maar ook, hoe ga je een stukje sparen voor later? Want dat probleem, dat komt nu niet ter tafel. Maar dat is natuurlijk ook een heel groot probleem.
Ja. Ik ga nog even een blik hierop werpen.
Hebben we nog een stelling in aanbieding?
Ja, ik denk en dat we daarna een beetje naar de afrondende fase gaan. Ik moet 1 stelling kiezen. Of duurzame inzetbaarheid is de enige weg naar een betaalbare arbeidsongeschiktheidsoplossing. Of arbeidsongeschiktheid zou niet via een verzekeraar of via het intermediair moeten lopen, maar dus via een arbeidsdienst bijvoorbeeld. Maar dat hebben we al een beetje
behandeld.
Ja. Laten we die tweede doen. Dus bij deze nog een stelling. Duurzame inzetbaarheid is de enige weg naar een betaalbare arbeidsongeschiktheidsoplossing. heren?
Ik denk dat dat volledig correct is. Hè? Want als je kijkt naar het, zeg maar, de Nederlandse arbeidspopulatie, wordt alleen maar ouder en ouder. En het is bijna algemeen bekend dat als je hebt over jonge werknemers, die hebben een hogere frequentie, maar korte duur. Maar oudere werknemers, en dat geldt voor ZZP is natuurlijk idem dito, die hebben een lage verzuimfrequentie. Maar als ze verzuimen, dan gaat het voor een langere periode.
Ja.
En dat moet je dus weer proberen te verkopen door te zorgen dat ze, zeg maar, fit voor de job blijven.
Ja.
Ja. Ja, helemaal mee eens. En dat loopt dus eigenlijk door elkaar. Hè? Want je ziet, ook de ZZP'er bestaat niet. De werknemer bestaat niet. Hè? Iemand is een tijdje werknemer en gaat vervolgens voor zichzelf beginnen. En als hij voor zichzelf een tijdje is begonnen, dan zegt zijn opdrachtgever, kom jij bij ons in dienst? En dan zegt hij, ja, graag. Hè, dat soort situaties zien we. Maar dat kan alleen maar als deze persoon, dit individu, zorgt voor zijn eigen duurzame inzetbaarheid.
Ja.
Ja. Ja.
Maar dan heb je ook meteen, zeg maar, een probleem. Want, zeg maar, er is maar een beperkte groep ZZP'ers die in staat is om deze switch te maken. En dat zijn meestal de hoger opgeleiden.
Ja.
En, zeg maar, als je kijkt naar lager opgeleiden, ja, die hebben bijna niet die mogelijkheid. En dat zijn ook de mensen die, zeg maar, onvrijwillig ZZP'er zijn geworden. Hè? Mensen die vroeger in de zorg werkten voor een grote zorgorganisatie. Die werden lekker gemaakt door €1,50 per uur meer te kunnen krijgen. Dan ga je lekker voor jezelf beginnen.
Nou, kijk, en dan als we helemaal naar het begin gaan. Ja. Hè, dit stukje, hè, wat, dat moeten we oplossen met z'n allen in Nederland. Dat moet de overheid dus ook oplossen. Precies. Want inderdaad, hè, die stratenmaker van 50, die krijgt niet eens een verzekering.
Nee.
Hè, en diegene die... En de verpleger in de zorg ook niet. Nee. Die krijgt geen verzekering. Dus dat moeten we met z'n allen gaan oplossen. En dat vind ik echt. Daar moeten we.
Nou ja, misschien moet je dan heel eerlijk zeggen van, hè, niet een oplossing voor alle ZZP'ers, maar gewoon misschien
voor die zware beroepen.
Voor die zware beroepen. Dat je daar wel iets, zeg maar, collectiefs voor regelt.
Ja.
Maar dan ook daar is het weer zaak om deze mensen via, zeg maar, die invulling van duurzame inzetbaarheid, zeg maar, te begeleiden naar iets anders. Kijk, want het wil niet zo zeggen dat als je niet meer kunt straten maken, dat je dus nul arbeidscapaciteit hebt. Hè? Je kunt dan ook nog andere dingen doen.
Ja.
En inderdaad, daar zou een Arbo-dienst, hè, die heeft zeg maar genoeg middelen om zich heen om dat soort dingen te begeleiden. Hè?
Ja.
Want als we het over verzekeren hebben, er is maar één verzekeringsproduct wat, zeg maar, hier een klein beetje over na heeft gedacht. En ik ga het product niet noemen, maar de meeste adviseurs weten wel. Het heet niet voor niets de Langer Mee AOV. Die gaat namelijk kijken van, wat is jouw verdiencapaciteit nu? En dat is een product wat specifiek voor zware beroepen is, waarvan je weet, dat kun je dus, zeg maar, je inkomensgarantie wel tot 67 geven. Puur alleen omdat je samen met die ondernemer gaat kijken van, wat kun je nu nog wel? Hoe kun je anders deelnemen aan het arbeidsproces en zorgen dat je eigen inkomen kunt blijven genereren. Hè? Want welke oplossing we ook aandragen, voor een ondernemer is zo'n oplossing altijd minder, dan dat hij met zijn volledige arbeidscapaciteit kan verdienen.
Ja. Ja, ik hoor hierin door dat vooral duurzame inzetbaarheid en preventie, dat daar nog heel veel te winnen valt. Bert, hoe zou je dit willen samenvatten?
Zitten we alweer richting het eind en de samenvatting. Ik was zo aandachtig aan het luisteren. Maar ik denk dat er, wat heel belangrijk is, het laatste punt ook van, ja, hoe kom je, als je ziek bent, hoe kom je dan weer terug in of je baan, of in je werk, of in nieuw werk. Maar nog veel belangrijker is daarvoor, is die preventie. Hoe voorkom je dat je een dag ziek wordt of dat je richting arbeidsongeschiktheid gaat? En eigenlijk nog belangrijker daarvoor is, met wie heb je dat gesprek daarover? Want als je zelf net start of je hebt een zwaar beroep, hoe lastig is het dan om daaraan te werken? En dat is een mooie rol voor een adviseur. Maar dan niet om een product te verkopen, maar juist om te hebben over duurzame inzetbaarheid, preventie en weten, als het gebeurt, wat zijn dan de oplossingen? Sommige oplossingen kan jij zelf, heb je zelf in de hand, hè, met vermogen of wat dan ook. En soms moet je kijken naar hulp van buitenaf of verzekeraar of via organisaties als Share People. En het belangrijkste is van, ja, waar zit dan de trigger, met name voor mensen met een zwaar beroep, om naar die adviseur te gaan om hulp te vragen op dat onderdeel. En daar zou dan misschien de overheid met een verplichting kunnen komen.
Ja, zeker.
Laat, laat de overheid beginnen, zeg maar, met advies aftrekbaar te maken voor die ondernemer. Dat die veel makkelijker naar een adviseur stapt.
Ja.
Ja, je zou toch denken dat ondernemers dat al veel doen, aangezien ze daarop aangewezen zijn.
Er is altijd nog een drempel en je moet kijken hoe je die drempel zo laag mogelijk kunt houden.
Oké. Okay. Nou, dat was dan alweer de vijfde aflevering van de Assurantieclub. Heren, Maarten en Cosmas, ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid.
Graag gedaan.
En
Graag gedaan.
De vele kennis en ervaring die jullie hebben meegebracht. En nou ja, aan de luisteraars vragen, mochten jullie zelf ervaringen hebben met het onderwerp of iets willen delen met betrekking tot AOV en alternatieven, dan horen we dat uiteraard graag. En in de tussentijd, tot de volgende keer.
Tot ziens en bedankt, Carla.
Bedankt voor het luisteren naar de Assurantieclub. Heb je tips, suggesties of vragen? Stuur deze dan door naar redactie@amweb.nl of voorzitter@assurantieclubs.nl. Tot de volgende keer!